Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 34, het tweede vers. Psalm 34, vers 2. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen daarna van Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Het is het 25e vers van Psalm 119 nadat wij ons geloof hebben beleden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, en wel het 5e hoofdstuk. Wij noemden u Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roepen in de hoop ter heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is, door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in de versen 6 tot en met 11 van Romeinen 5. En als kerntekst lees ik u het 8e vers. Dus wij gaan de versen 6 tot en met 11 vanavond horen preken, maar wij kiezen als kerntekst: maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Tot zover. Vragen wij de Heere om zijn zegen. Heere, open uw woord voor ons hart. En ons hart voor uw woord. Geef dat dat woord zijn kracht zal doen onder ons, tot bekering voor hen die nog met de rug naar u toe staan, die nog steeds eigen gekozen wegen en paden bewandelen, die het laten merken in hun doen en laten, geen lust te hebben in de vrezen tot uw naam, niet te wandelen achter de Heere Jezus aan. En wij weten, Heere, dat uw woord een kracht van u is tot zaligheid. Dat u maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En in dat geloof en vertrouwen mogen wij uw woord ook prediken. Immers, het zal nooit ledig tot u wederkeren. Het zal doen hetgeen u behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen wat u het zendt. Wij smeken om de bediening van uw Heilige Geest, zowel in spreken als in luisteren. Ook voor uw kinderen mogen wij u bidden. Maak in uw woord hun gangen en treden vast. O, mogen we de Heere Jezus Christus prediken, Heer, ook vanavond, als die bereidwillige borg en zaligmaker. En wat reikt dat ver? We zullen er vanavond van horen. En laten we ervan ophoren. En laat het voedsel voor onze ziel zijn. Jeremia zegt: als ik uw woord heb gevonden, zo heb ik het opgegeten. Zo met graagte, met honger naar het woord horen. En er ons te goed aan doen. Het vette van uw huis smaken, om dronken te worden gemaakt in uw liefde. Want de liefde Gods wordt ook vanavond weer bevestigd in dat bitter lijden en sterven van uw lieve Zoon. Hij heeft het ook echt zo gezegd: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En u nodigt ons ertoe uit om er gebruik van te maken. Komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld. En waarom zullen we dan zo dwaas zijn om geld uit te geven voor hetgeen geen brood is en prijs voor hetgeen niet verzadigen kan? Heer, mogen we gebruik van u maken, van uw diensten. U die het zegt: wat wilt gij dat ik u doen zal? Om dan uw eigen werk te laten doen in ons persoonlijk hart en leven. Om voorwerp te zijn van uw zondaarsliefde. O, mogen we het ons laten welgevallen, Heere, net als Saulus van Tarsen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O God, verheerlijk zo uw naam in spreken en in luisteren. Laat niets de loop van uw woord in de weg staan. Maak uw weldaden wonderbaar. Wij bidden het u om Christus wil uit genade alleen. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, in bijzonder voor de Stichting Woord en Daad. De tweede is bestemd voor de kerk. En bij de slotzang zal er gecollecteerd worden voor de handhaving van de predikantsplaatsen, van harte aanbevolen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 32, de versen 1 en 3. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. En ook het derde vers: ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Wij noemden u Psalm 32, vers 1 en 3. Gemeente, morgenavond zal er doopzitting zijn, maandag 19 juli, voor de Morgensterwijk is dat om 7 uur in het Anker. Beide ouders worden verwacht en neem uw bijbeltje en trouwboekje mee. Gemeente, het is mij meerdere keren overkomen dat ik bij een plotseling sterfgeval in een familie vroeg aan de nabestaanden. Had vader of moeder, opa of oma, broer of zus of hoe de relatie dan ook mogen zijn, ook nog een lievelingspsalm? Of een tekst waaruit men tijdens het leven veel troost mocht putten? En nogmaals, het is mij meerdere keren overkomen dat het dan ijzig stil werd, dat er niemand iets te zeggen had. Beklemmend is dat. Doodsstilte. En wat is het dan toch nodig dat wij in ons leven getuigenis mogen geven van de hoop die in ons is? De dichter van Psalm 146 zegt het zo: ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Hier en nu dus de Heere groot maken vanwege de grote daden die Hij in ons leven heeft gedaan. Paulus, die sluit in het getuigenis dat hij hier geeft in Romeinen 5 zichzelf ook in. Hij weet daar heel persoonlijk van en wij weten van Paulus dat dat ook zo is. Hij zegt in dat eerste vers van hoofdstuk 5, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Alleen al dat te bedenken, dat uitgerekend deze man dat zegt, die echt niets van de Heer Jezus moest hebben, een vijand was van Jezus. Jezus heeft zelf tegen hem gezegd, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zo was het toch. En dan nu te zeggen, wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dat vermag nou genade. We moeten maar niet klein van de Heere Jezus denken. We hebben het in ons gebed al verwoord. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat. En het is noodzakelijk. Dus we vallen maar meteen met de deur in huis vanavond. Hoe is het nou met ons? Welke Bijbelse woorden hebben ons leven veranderd en doortrokken als een zuurdeesem, waardoor het hele deeg, dat is ons hele leven, vernieuwd werd? De Heer Jezus zegt dat ook zo, een weinig zuurdeesem maakt het hele deeg zuur. Door welke woorden werden onze harten geraakt? Het zijn veroordelende zin, of in vertroostende zin, in verbaring of in verdieping van ons geloofsleven. Dat woord kan ons, ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. De tekst waar we mee beginnen vanavond, vers 6, staat ook in de wij-vorm. Daar zegt Paulus tegen de Romeinen Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Weer dat woordje wij. En dan gaat het ook over ons. Over u, jou en mij. Dat is de boodschap van Gods wegen aan het adres van ons allemaal. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Enkele maanden geleden moest ik voor enkele honderden jongeren spreken op een vrijdagavond in Doorn. Ik vond het op zichzelf al heel bijzonder dat er zoveel jongeren samenkomen om uitsluitend en alleen te luisteren naar de verkondiging van het evangelie. En na de inleiding was er gelegenheid voor de jongeren om vragen te stellen. En daar kwam ook een hele reeks vragen. En tenslotte kwam daar de laatste vraag. En die luidde als volgt. Dominee, wie is de Heer Jezus voor u persoonlijk? En dan moet je eens voorstellen dat er dan een doodse stilte zou vallen. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Als aan een dienaar van de Heer Jezus gevraagd zou worden, dominee, wie is de Heer Jezus nu persoonlijk voor u? En je zou geen antwoord weten. Op zichzelf vind ik het al heel bijzonder dat jongeren zulke vragen stellen. Ze willen dat ook graag horen. En horen ze het van ons. Wie is hij voor ons, de Heer Jezus? Spreken we daarover? Is hij ons het een en het al geworden? O, en ik besef er op dat moment ook wat een zegen het is. Dat je dan mag zeggen wie deze borg en zaligmaker voor mij is. En dat je hem mag uitschilderen. Ook voor al die jonge mensen, als die bereidwillige zaligmaker, die nou gereed staat, zoals Jesaja dat zegt, die wacht om genadig te zijn. En die nog nooit één zonder heeft afgewezen. Ook mij niet, toen ik de toevlucht nam onder de schaduw van zijn vleugelen. En of het zo wezen moest, gemeente, enkele weken later moest ik nog eens spreken voor jongeren. Op een zaterdagavond waren ook weer honderden jongeren present. En toen werd gevraagd, wat is voor u het meest dierbare van de Heere Jezus Christus? Tja. En toen heb ik gezegd, zijn grenzeloze zondaarsliefde. Want, en toen heb ik deze tekst genoemd, Christus. Toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En waarom heb ik die tekst genoemd? Omdat ik juist in deze tekst de zekerheid van het geloof heb mogen vinden in de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. En dat vergeet je nooit meer als dat je leven gestalte mag krijgen. Hoe in alle strijd en aanvechting dit woord ging spreken voor het hart. En dat was niet eens in de kerk. Ik bevond mij toen ter tijd op het politiebureau midden in de nacht in Waddinxveen. Waar ik toen nog werkte. Al lezend. In de kleine uurtjes. In het boekje Alles uit Genade van Charles Haddon Spurgeon. En toen ik deze woorden las. Christus, toen wij nog krachteloos waren. Is de zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Gebeurde dat wat Paulus zegt, het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. Kijk, zo paste ik nou bij hem. Als een krachteloze en als een goddeloze. En wat blijkt nou uit dit woord dat hij voor zulke zijn bloed heeft gegeven. Te zijner tijd. En dan mag ik u preken dat deze Jezus Christus gisteren. En heden. En dezelfde is en blijft tot in alle eeuwigheid. En dat hij ook vanavond voor ons staat. En tegen iedere zondaar zegt, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Zo openbaart hij zich. Ik ben uw heil, dat is uw redding alleen. Onze tekst begint met het voegwoordje want. Want Christus. Wel nu. Dat betekent dat het verbonden is met het woord daarvoor. Vers 5. Waar staat in de hoop beschaamd niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort, die door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus om die overvloed van Gods liefde gaat het dus. De liefde Gods uitgestort in het hart door de Heilige Geest. En dan komt dat woordje want. En nu gaat Paulus dus zeggen wat die uitgestorte liefde van God nou precies inhoudt. Wel, die liefde van God blijkt zo groot te zijn dat Jezus Christus voor ons gestorven is. Toen we nog krachteloos waren en goddeloos waren. Dus niet voor rechtvaardige mensen. Niet voor goede mensen. Nee, ze worden hier zelfs goddeloze genoemd. En in vers 8 staat het zo. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus in dat zesde vers wordt dat zondaar zijn uit vers 8 uitgedrukt met de woorden krachteloos en goddeloos. Letterlijk staat er toen wij nog zwakken waren. Hier gaat het dus over de Romeinen die nog niet tot het geloof waren gekomen. Die nog eigen gekozen wegen en paden gingen. Voor wie het nog niet gold, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Oh nee, die vrede kenden ze niet. Omdat ze nog voluit in de zonde leefden. En dat is ook kenmerkend voor het leven in de zonde. Daar is nooit... Ten slotte nooit rust in te vinden. De ware rust wordt alleen gevonden bij de rustaanbrenger zelf. Dat is de Heer Jezus Christus. Nou wil dat krachteloos niet zeggen dat u en ik daarvoor te verontschuldigen zouden zijn. Helemaal niet. Nee, want u ziet wel dat krachteloos verbonden wordt met het woord goddeloos. En een eindje verderop met het woord zondaar. En in vers 10 zelfs met het woordje vijand. Het zijn allemaal synoniemen voor één en dezelfde zaak. En dat geeft nou aan, gemeente van Katwijk, hoe droevig het gesteld is met een mens. En u weet dat, en jij weet het, die zich nog buiten de gemeenschap van Christus bevindt. Als we buiten de gemeenschap van God leven, en gemeenschap met God is alleen mogelijk in en door de Heer Jezus Christus, als wij nog buiten de gemeenschap met God leven, dan zijn we inderdaad letterlijk godloos. Dan zijn we zonder God en dus zonder hoop in de wereld. En alle hoop die we koesteren zal vergaan. En dan dit woord. Het staat er toch maar. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor goddelozen gestorven. Besef het toch dat er aan u en mijn kant dus helemaal niets is. Wat die liefde van God zou kunnen opwekken. Nee, die liefde komt werkelijk alleen uit God zelf voort. Dat is nou vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Maar laten we vooral niet proberen de liefde van God af te zetten tegen de zondigheid en de verdorvenheid van u en mijn bestaan, want daar is geen eind van. Nee, laten we die liefde van God maar peilen op de wijze zoals God het zelf laat peilen in dit woord. Hij laat het peilen door ons te laten zien dat hij zijn eigen lieve zoon gegeven heeft. Jezus, die heeft daar ook al van gesproken, niet waar, in de nacht dat Nicodemus bij hem kwam. Opmerkelijk. Zo lief heeft God nou. En dan spreekt Jezus over zijn hemelse vader. Deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon. En dan spreekt hij over zichzelf. Gegeven heeft. Overgegeven heeft. Betekent dat? God gaf zijn zoon prijs. God gaf zijn zoon over in de handen van vijandige, boze mensen. En dan staat er hier zo mooi, te zijner tijd. Dat wil zeggen, op de door God bepaalde tijd. Dat is dat, ja, dat ogenblik geweest. Dat hij ging lijden en sterven. Op de kruisheuvel Golgotha. En nou moet je die tekst nog eens lezen. Dit is nou 2000 jaar geleden gebeurd. Dat is nou te zijner tijd. Toen waren wij nog niet eens in zonden ontvangen en geboren. We bestonden absoluut niet. 2000 jaar geleden. Toen wij er nog niet waren. Christus. Toen wij nog krachteloos waren. Is te zijner tijd. Voor de goddeloze gestorven. Heeft hij dan op een schuldig volk gerekend? Of niet? Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God. Door zijn zoenbloed verwierf. Overgegeven. Tot de dood des kruises. Paulus zegt het in diezelfde Romeinenbrief. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. O, denk nou eens aan je kinderen. Als je die mag hebben. Aan je kleinkinderen. Waar je zo zielsveel van houdt. Waar je iedere dag voor bidt. En dan zo'n woord te lezen. Van de hemelse vader. Ten aanzien van dat wat hem het liefste was, zijn eigen lieve kind. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet al deze dingen schenken. Dus alles wat nou nodig is om zalig te worden, dat wordt in de Heer Jezus Christus aan ons gegeven. Er wordt in de Heidelberg Catechismus gesproken om Christus en al zijn weldaden aan te nemen. Daartoe is hij gegeven, om er gebruik van te maken. We zingen het, en onze koning is van Israëls God gegeven. Maar hebben we hem nu zo ook omhelst, hebben we hem zo ontvangen. Zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Genade. Overvloeiende voor de grootste der zondaren. Want, zo zegt Paulus dan in vers 7, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk nog iemand ook bestaan te sterven. Nou gaat Paulus dat hele bijzondere karakter van die liefde van God, als het ware, blootleggen. Hij zegt, het zou kunnen zijn, nauwelijks, dat betekent, met pijn en moeite zou het kunnen gebeuren. En dan in het vervolg nog het woordje mogelijk. Dus in heel bijzondere gevallen, zou het nu zeggen met onze eigen woorden, zou het mogelijk kunnen zijn dat iemand voor een rechtvaardig en goed mens zal sterven. En dan rechtvaardig en goed natuurlijk in de betekenis van zoals wij tegen een goed mens aan kunnen kijken. Dat weet u wel, je hebt mensen die kwaad doen en je hebt mensen die goed doen. Een goede man, zeggen we dan, of een goede vrouw, of iemand die heel veel goeds heeft gedaan. Nou, je zou je nog kunnen voorstellen dat iemand zou sterven voor iemand die heel veel goeds heeft gedaan. Maar, staat er dan. En door het zo te zeggen gaat Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde des te meer schitteren. Zeg maar tegenover die beperkte liefde van mens. In uitzonderingsgevallen zou het dan nog wel eens kunnen voor een hele goeie. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus precies het tegenovergestelde van rechtvaardig. Precies het tegenovergestelde van goed. Mensen die totaal aan hun doel voorbij schieten in hun leven. En dan, God bevestigt dat. Dat wil zeggen, God bewijst die liefde. God laat dat overduidelijk blijken. Wat dan? Nou dit, namelijk dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus wat blijkt nou zo scherp? De liefde van God. Echt gesteld tegenover de vijandschap van ons mens. En dat maakt die liefde ook zo onbegrijpelijk diep. En onuitsprekelijk overvloedig. En dat blijkt ook wel, want in vers 5 heeft Paulus dat al gezegd. Terwijl de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Nou, je hoort het wel. Dat ziet op de overvloed van de liefde. En dat ziet ook op de kracht waarmee dat gebeurt. Een liefde ook die overvloedig gedemonstreerd wordt. Juist in dat bitter lijden en sterven van de Heer Jezus. Zo heeft God die liefde zichtbaar gemaakt. En daarom wil God ook dat we naar die liefde kijken. Het kan toch niet zo zijn dat God die liefde openbaart en dat wij met elkaar net doen alsof God die liefde niet heeft laten zien. Als er één is die de liefde tot zondaren omstandig heeft gepresenteerd, dan is het God zelf geweest, nietwaar. Moest kijken, hij wordt verhoogd. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Zo is het gebeurd. Hij is boven die andere twee kruiselingen uitgehezen. Opdat we hem voor al zouden zien. En dan komt de hemelse Vader tot u, tot jou en tot mij. En wat zegt hij dan? Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegdraagt. Zie nou naar het Lam van wie? Van mij. Het is mijn lam, het is het lam van God. Ik heb hem ervoor gegeven. Kijk, daar hangt hij. Hij is als een lam ter slachting geleid. Daar heb ik voor gezorgd. Ook al hebben jullie ten kwade gedacht met elkaar. Ik heb het ten goede gedacht. Kijk nou naar. Daar hangt mijn liefde. Voor de grootste der zondaar. Kijk eens naar zijn uitgebreide armen. Kijk eens naar zijn doorboorde hand. Is dat liefde? Of is dat geen liefde? Zie het lam, zegt de Vader. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dus er kan geen sterveling in Katwijk meer beweren. Dat dat lam niet voor hem geslacht is geworden. Of voor haar geslacht is geworden. Geslacht voor de wereld. Wie Gods liefde wil zien, hoeft slechts op zijn zoon te zien. Die daar hangt om gezien te worden. Zie op mij en word behouden. De liefde van de Vader geopenbaard in de gave van zijn zoon. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar ook de liefde van de zoon. Die zichzelf gegeven heeft. Liefde des Vaders. Liefde des Zoons. Liefde des Heiligen Geestes. Want die liefde staat hier. Die wordt dan uitgestort in het hart. Door de Heilige Geest. Die ons is gegeven. Is dat synoniem niet genoeg? Andrew Gray, bekende prediker uit Schotland, die zegt in een boekje De Roos van Sharon tegen zijn gemeente in Glasgow. Glasgow, Glasgow. Eén blik op Jezus. En u bent behouden. Nou, zou dat voor Katwijk niet gelden, dacht u? En nu is het niet alleen een kwestie van zien, het is ook nog een kwestie van horen. Want, ach, je zou zeggen, Heere Jezus, als je zoveel pijn leidt, als je het ongenoegen Gods voelt branden in je ziel, over de zonde van de ganse wereld, als ze daar onderaan het kruis, als honden, tegen u blaffen, want zij zijn er de oorzaak van, dat u daar hangt. Zij hebben het om het hardst geroepen. Vanwege de vijandschap die er leefde. In hun hart. Kruist en kruist. Heer Jezus, heb u nog wat te zeggen dan? O, hoor maar. Hoor maar. Hoor maar. Het eerste wat hij zegt. Het eerste wat hij zegt. Eerst zegt de Vader tegen ons. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. En nu zegt de Zoon. Tegen u, tegen jou en tegen mij. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Hoe kunnen we zo met de gaven van God omgaan? Oh, misschien hebben we het heel ons leven wel gedaan, tot op dit moment toe. Wat heerlijk dan. Als dan nu door dit getuigenis van Gods liefde in zijn Zoon Jezus Christus. Al die vijandschap van binnen gebroken wordt. En daar die hartelijke overgave des geloofs wordt geboren in ons hart. Liefde Gods, onmiskenbaar zichtbaar en hoorbaar op Golgotha. Juist op die plaats waar God zijn ultieme liefde toont en laat horen. Niet waar? Daar wordt de liefde Gods gepersonifieerd, mag ik het zo zeggen, in de persoon van vlees en bloed van Jezus Christus. Die liefde, die dus zichtbaar is en die tastbaar is, die hoorbaar is. Die liefde wordt door de mens vermoord. Letterlijk. En zelfs dat kon de liefde Gods niet teniet. God heeft dat offer zelfs aangenomen als het enige ware en afdoende offer tot een verzoening voor al onze zonden. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog vijanden waren, zondaren waren. Nou, wat gebeurt er nou als deze liefde Gods in je hart wordt uitgestort? Wat denk je, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat kun je wel begrijpen, dan weet je niet hoe klein je moet worden voor de Heer. Dan ga je door de knie. En dat trotse, hoogmoedige hart wordt gebroken. Dat is wat hoor, als we het van de Heere verliezen. Maar nochtans, daar is geen zonders hart bestand tegen deze liefde. Dan wordt de mens klein, dan wordt hij ootmoedig. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat de natuurlijke mens, mag ik hem zo noemen, zonder God en zonder Christus, van zichzelf vindt. Want die is wat. En hij probeert ook zoveel mogelijk te zijn. Moet je op letten. Dat we altijd maar proberen om onszelf te verkopen. Er beter uit te springen als dat in werkelijkheid is. Wij hebben natuurlijk in de topsport daar het voorbeeld van. Dat alles gaat om de eer van de mens. En hoe ver gaat men daarin niet? Onvoorstelbaar. En hoe worden honderden miljoenen daarin meegenomen? De eer van mensen. En daar moet je nou eens op letten. Als het om de eer van mensen gaat, dan is er altijd sprake van hoogmoed. En als het nou om de eer van God gaat, dan is er altijd sprake van ootmoed, kleinheid, geringheid, mensen die buigen. Mensen die vervuld worden met liefde tot de Heere en liefde tot de mensen, die ook geen gelijk meer willen halen bij de mensen. Dan kunnen we onder iedere zondaar gaan staan. Dat is ook de les van de Heer Jezus Christus zelf. En wat kunnen we van hem al niet leren, niet waar? Hij zegt, het leert van mij, dus heel persoonlijk van hem, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Niet die gebalde vuist. Niet die hand van het succes, maar de gevouwen hand en de gebogen hoofd voor zijn aangezicht. Ik vind altijd als mensen knielen, dat spreekt boekdelen. De gebedshouding van knielen spreekt natuurlijk uit dat je met gevouwen handen en gebogen knieën volkomen machteloos bent in feite. Je hulpeloosheid spreekt daaruit. En dat je het ook alleen maar van de Heere mag verwachten. En wat is dat zalig? De Bijbel zegt het ook zo. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Nou, en wat wil de Heer nou? Weet je nog wat je gezongen hebt? Aan het begin van de dienst. Kom, maak God met mij groot. Dat is wat de Heer wil. Dat wij zijn naam groot maken. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Nou, als er nou nog zondaren zijn in de kerk, die dat nog nooit hebben gedaan, buig dan nu de knieën van je hart in je kerkbank. Laat het tot die overgave komen. Kom maar. Als zo'n verloren zondaar. Als zo'n vijand. Als zo'n goddeloos. Geef die strijd nou maar op. Die vlag van verzet naar beneden. En dan buigen voor de Heere Jezus. En dan, ja, Wij kunnen dat nooit begrijpen. Dat zit natuurlijk een beetje toch in ons, dat we ons altijd nog wat beter voor willen doen als dat we zijn. Maar we zijn nu geschilderd als goddelozen en als vijanden en als zondaren en als boze mensen. Nou, op dat volk, en dat heb ik u al eerder gezegd vanavond, op dat volk heeft de Heer nou gerekend. Dus laat dat je nou niet in de weg staan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, dat zegt de Zoon. En de Vader die staat erbij en die zegt, ziet het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Nou. Broeders, ik hoop dat u ervan zult horen. Deze en die is daar geboren. Er zijn er weer toegevoegd aan de middelaarskroon. Aan die prachtige briljanten. Aan de middelaarskroon. Die parels van grote waarde. Want denk erom. Dat iedere zondaar een dierbaar is, niet waar. Realiseer je nu eens dat hij zijn bloed heeft willen geven voor u. Wat een liefde die waren. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. En nu gaat Paulus in de komende twee versen zijn conclusies trekken uit de versen 6 en 8. En hij doet dat, ik zou maar zeggen als rabbijn, hij was gewend om dat zo te doen. Hij gaat van het mindere naar het meerdere. Dat is een manier van theologiseren. En dan, ik zeg het nu maar met mijn eigen woorden, wanneer God in zijn liefde zo omgaat met zondaren, met goddelozen, met vijanden, dat hij zijn zoon voor hen gezonden heeft om voor hen te sterven, als hij dat al doet, hoeveel te meer, zegt Paulus dan, zal hij de rechtvaardige dan niet de eeuwige heerlijkheid schenken? Oh, want dat is de heerlijke wetenschap. Van een ieder die in de Heer Jezus Christus geloven mag. Ook al raakt u hem vanavond maar aan. Met de tip van uw vinger. En slechts de zoom van zijn kleed. Het zal waar en zeker zijn. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede bij God. En dan mag ik u dit zeggen. Als gezant van Christus wegen. En wat een heerlijke troost. Wie nou door dit bloed van Christus gerechtvaardigd is, die kan het verdere van zijn leven alleen nog maar meer liefde en zorg van de Heere verwachten. Ja, want er is geen vader die zo goed voor zijn kinderen zorgt als deze hemelse vader in zijn zoon Jezus Christus. Dat zingen we toch, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israël zeer op ieder die hem vreest, ook al weet hij wat van zijn maaksel is te wachten. En toch, al die dagelijkse zorg van deze hemelse vader voor zijn kerk. Weet toch dit, wie in Christus Jezus mag geloven, voor hem en haar geldt, ik zal niet meer op u toren. En ik zal niet meer op u schelden. Nou, als die liefde nou al zo groot was, toen wij nog zo boos en zo afkerig waren. Hoeveel te meer, zegt Paulus hier, dan zullen we behouden worden van zijn toorn, nu we gerechtvaardigd zijn door het geloof. Hij wil ons dus die volkomen zekerheid geven met het oog op de toekomst. Dat is een zaak van geloof, gemeente. En dat wil deze Paulus ons leren. De toorn is hier de benaming van Gods strafgericht over de zonde van de wereld. En wij weten dat hij komt ten gerichte, dat heeft hij ook zelf gezegd. En dan zal een ieder wegdragen hetgeen hij of zij gedaan heeft, het zij goed of het zij kwaad. En waar blijven we dan? Als wij niet kunnen schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Oh, dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde, gemeente. Laat ons dat goed bedenken. En moet u nagaan dat dat offer u nu aangewezen en aangeprezen wordt. Ik zou het u zo wel persoonlijk willen komen brengen, weet u. Hier, alsjeblieft, zeg. Alsof God door ons baar. Laat u met God verzoenen, zo toch. Als je dat bloed nou onreinigt. Als je daar nou absoluut geen interesse in toont. Ja, dan zullen we straks als we hem zien zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Eeuwig buiten. Maar dan nu die naam te spellen en lief te krijgen, daartoe wordt hij gepreekt. Dan zullen we behouden worden, dan. Van de toren Gods. In vraag en antwoord 56 van de Heidelberger Catechismus wordt er ook zo prachtig over gesproken. Dan wordt er gevraagd, wat gelooft gij van de vergeving van zonde? En dan is het antwoord, en ik zeg het nu met mijn eigen woorden, dat omwille van de volkomen genoegdoening van Christus, alleen om die volkomen genoegdoening van Christus, al mijn zonden vergeven zijn. Ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. En hij mij zijn gerechtigheid, dat is de gerechtigheid van Christus, schenkt. Opdat ik, en daar gaat het hier over, opdat ik in het gericht Gods niet komen. Dus als wij al mogen weten van die verzoening door het bloed van Christus, als we als zondaar gerechtvaardigd werden, hoeveel te meer zullen we behouden worden van zijn toren. U merkt wel, de redeneertrand van klein naar groot gaat door. Want hij gaat nu verder op dezelfde manier. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Nu gaat Paulus nog een stap verder. Hij zegt hier, voordat ze gelovigen waren, waren ze vijanden. In die zin dat ze hun vijandige gezindheid tegenover God heel nadrukkelijk demonstreerden. En als we de Here hebben leren lief krijgen, dan begrijpt u wanneer ik u zeg, dat is de tijd van je leven waarvoor je je nu schaamt. Want iedere dag buiten de Here Jezus Christus is feitelijk te vergeefs. Het leven met Christus is zo voornaam, gemeend. Want zolang wij niet in Christus geborgen zijn, rust de toren van God op ons. Kijk, en dat wij dat zo niet merken, is aan zijn genade te danken. En dat hij te midden van die toren in zijn ontferming gedenkt, is wel heel kennelijk. Dat hij ons het evangelie laat verkondigen. Dat hij ons met zegen tegemoet treedt. Terwijl we de vloek verdiend hebben, zo is het toch. Dezezelfde Paulus die zegt in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddelozen en ongerechtigheid der mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En daar zie je echt het boosaardige van ons mensen getekend. En dan hebben we de toren van de Heer over te wachten. En die toren wordt ook geopenbaard in de schriften. En moet ons ook verkondigd worden. Dan moeten we niet onder de tafel steken. Want het evangelie is een blijde boodschap. Maar het is tegelijkertijd ook een boodschap die ernstig is. Die twee kanten van de medaille hebben wij u in getrouwheid te verkondigen. Want onze relatie met God, laat dat duidelijk zijn, is echt verstoord van huis uit. Maar kijk, nu blijkt zo uit dit hoofdstuk, dat hoewel dat zo is, God te midden van al die vijandschap van onze kant en de toren van Gods kant, toch die verzoening doet plaatsvinden. Te zijner tijd op de kruisheuvel Golgotha. En dan bezoekt hij U en mij zonden aan zijn lieve zoon. Moet je nagaan. 2000 jaar voordat wij zonden, heeft God zaal op zijn zoon gelegd. Zegt ons avondmaalsformulier toch ook zo prachtig of niet? Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Zou je dan niet met graagte gebruik maken van die eenvoudige tekenen van brood en wijn, waarin hij zijn lichaam te eten geeft en zijn bloed te drinken? Gods toorn, dan moet u natuurlijk niet denken aan menselijke woede of drift. Hè. Zo, dat is bij ons meestal, als we boos worden, een bergje maar. Dan komt alle ellende eruit, denk ik wel eens. Maar dat is bij de Heere God niet zo. Weet je wat de toorn van God is ten diepste? Dat is de radicale afrekening met de zon. En wilde God radicaal met de zonde afrekenen, was er maar één manier mogelijk. En dat was dat hij zijn lieve zoon, die zonder zonde was, zou bezoeken met u en mijn toestand. Ontstemd. Ja, dat evangeliewoord. Je kunt de hele wereld rondreizen. Maar er is geen enkele godsdienst, geen enkele godsdienst die er ook maar op lijkt. Op zo'n boodschap. Dat God mens is geworden in zijn lieve zoon, om aan die mens, zijn zoon, u en mijn zonde te bezoeken. Opdat ik door het eenvoudig zien op het lam van God, hier al gerechtvaardigd zou worden door het geloof. En straks behouden zal worden van zijn toorn. Dat hij gereed staat om u en mij te ontvangen. Komt in, gij gezegende van de Vader, en beërft het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. Is dat geen heerlijk evangelie? God heeft zijn toorn over zijn lieve zoon uitgestort, opdat hij zijn liefde in onze harten zou kunnen uitstorten. Bevestigt God dan zijn liefde niet? Maakt hij het dan niet duidelijk? Laat hij het dan niet zien? Dan kan hij gerust zeggen, wat is er nou nog meer te doen aan mijn wijngaard dan ik al reden gedaan heb? En dan zegt vers 10, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven. Zie je weer die redenering van het minderen naar het meerdere. Het is al zo bijzonder dat we verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Maar nu zullen we nog veel meer behouden worden door zijn leven. Want dat verzoend worden door het bloed van Christus alleen, vergeving van zonde te ontvangen, dat betekent ook dat er een hechte relatie ontstaat tussen de Heere God en de gelovigen. Want de Heere Jezus is gestorven om onze zon. Maar u weet het, de dood kon hem niet houden. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Dan komt hij als overwinnaar tevoorschijn. Hij staat op uit de dood. Hij heeft overwonnen. Gestorven. Maar wat meer is, die ook opgewekt is. En dan vaart hij ten hemel, niet waar? Voor de ogen van zijn ganse kerk. Want zij zijn de representanten van zijn kerk. Zijn 12 apostelen. Oh, wat een zegen die waren. Ze hebben hem zien heen en vaar. En hij heeft het gezegd. Hij zal wederkomen gelijk gij hem hebt zien heen en varen. Opgevaren ten hemel, zittende te de rechterhand Gods, hij leeft. En hij leeft om altijd voor ons te bidden. O, dat te bedenken. Catechismus zegt het zo prachtig. Hij is ons daar ten goede. Hoeveel te meer behouden door zijn leven. Hij heeft al gezorgd voor de betaling van de schuld. Maar nu is hij nou bezig. Opdat degene die in Christus zijn. Want dat gebeurt als wij in hem geloven. Ook uit Christus zouden leven. Dat dat leven van Christus gestalte zal krijgen. En nu in mijn leven. O, zo wordt dat behoud ook gezien. U merkte toch dat u hem hebt lief gekregen. Ik zou haar zeggen, dat gaat vanzelf. Dat zijn nou de goede werken die God zelf voorbereid heeft. Die uit een waar geloof geschieden, zegt de catechismus. Het is alles kracht uit de levensvorst zelf. Wat heeft hij geproclameerd, nietwaar? Zonder mij kunt ge niets doen. En daarom zegt hij ook tegen zijn discipelen, blijft in mij en ik in u. Zo brengt gij veel vrucht voort. Het kan alleen in die levende geloofsrelatie met Christus. Hij is ons daar ten goede. Ook dan, wanneer wij gezondigd hebben, dat is ook zo prachtig om dat te lezen. Dat dankzij zijn leven aan de rechterhand van de Vader, indien wij gezondigd hebben, zegt Johannes, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardig. Hij is onze hemelse pleitbezorger, advocaat, die voor ons bidt. Die ook voor ons bidt, gemeente. Als ik niet bidden kan, ach, u weet het toch wel. We kunnen te ziek zijn om te bidden. Wel heel wat ziekbedden meegemaakt, begrijpt u wel. Daar kunnen situaties ontstaan in een mensenleven dat je te ziek bent om te bidden. En er hoeft er niet eens zoveel mis te zijn. Ik zou maar zeggen, je hoeft maar zeeziek te zijn. We zullen in Katwijk wel genoeg weten wat dat is. Als je een dweil op het dek ligt, dan denk je maar aan één ding, van boord af. Toch? Maar oh, wat heerlijk dan. Als ik niet meer bidden kan. We hebben een voorspraak bij de Vader. De Geest zelf, zegt Paulus, bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. O, dat is toch de Geest die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. Maar ook als ik niet meer durf te bidden. Zo kan het toch zijn dat je jezelf hebt laten gaan in je leven. Ook als kind van de Heer. Je had het nooit kunnen denken dat kon gebeuren. Ach, wat heb je vooral in die eerste liefde niet waar de gedachte dat van kracht tot kracht steeds voort zal gaan. En dan krijg je ineens een klap op je neus en niet te zuinig. En dan blijkt het wie je bent. En dan durf je haast niet meer te knielen voor hem. O, wat is dan heerlijk. We hebben een voorspraak bij de Vader. Zelfs als ik niet meer bidden wil. Misschien zijn er hier ook wel. Die zoveel moeite en verdriet meemaken. Dat allemaal veel te veel voor je geworden is. De psychische druk zo zwaar is. Zo groot. Dat je niet meer bidden wil. Indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wat is dan heerlijk dat je dat zomaar gezegd wordt vanavond. Opdat je op hem zou zien. En opdat je weer met graagte je handen naar hem uit zou strekken. En het tegen hem zou zeggen, moeder kom ik. Arm. En naakt. En niet veel meer in te brengen waar. Moeder kom ik, arm en naakt. tot die God die zalig maakt. Hij leeft, opdat wij zouden leven in hem. Ik wandel in het licht met Jezus, dat. Zomaar achter hem aan. Ik vind het ook zo prachtig als apostel Paulus op de Areopagus staat, te midden van al die heidense filosofen, die altijd maar bij elkaar komen om nieuwe dingen met elkaar te bespreken. Dan gaat Paulus spreken over de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, in hem leven wij. En in hem bewegen wij ons. Gemeente. Dan is onze wandel in de hemel. Dat wil niet zeggen dat wij aan luchtfietserij doen. Nee, dat wij ons in geloof verbonden mogen weten met die levende Christus. Zo is mijn wandel in de hemel. En dan is hij voor mij de pleitbezorger ten goede bij de hemelse Vader. En hij houdt maar niet op om voor zijn kerk te bidden. Oh, dan mag ik het ook echt helemaal in zijn handen geven. Christus, die ons leven is. En als dat nou zo is, dan mag je ook geloven, het leven is mijn Christus. Dan is het sterven voor mijn winst. Want dan worden we behouden door zijn leven. We hebben al gezegd dat we behouden worden van de toorn. En dan worden wij ook in het leven behouden, want wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat komt niet, nee, dat is er al, in die geloofsverbinding met hem. Nou, dan is, en dan begrijpt u wel tenslotte daar de roem. Dat zie je in het laatste vers, want niet hebben en niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Ja, u begrijpt wel bij alles wat je gehoord hebt. Dan zeg je, oh, nou ja, ik moet nu de Heere danken. Nou, dat gebeurt hier dan ook. En moet je eens kijken hoe. Wij roemen ook in God. Door wie? Door onze Heer Jezus Christus. Heerlijk, nietwaar? Dan komt die roem ook nog bij hem vandaan. Dat is nou vanwege die levende geloofsverbinding met hem. Dan roemen we in God. Dan heeft hij ons al lang voorgezongen. Hoe heeft hij dat niet heerlijk gedaan al? Zijn bitter lijden en sterven tegemoet, nietwaar? Toen zong hij al van de overwinning. Denk aan Psalm 118. We gaan hem zo zingen, de 18e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhoog uw majesteit. Dat heeft hij gezongen. Het was zijn laatste vers, het was zijn zwanenzang. En wij gaan hem nazingen, want wij roemen in God, door hem, door onze Heer, Jezus Christus. En let op dat woordje ons. Dan leggen we beslag op hem. Hij is van ons. Ja, zo ver gaat dat in het geloof. Hij is van ons. Hij is aan ons gegeven. Het is niet alleen zo, zoals de Heidelberger daarmee begint. Het is prachtig dat ik mij, het eigendom van Christus, mag weten. Gekocht en betaald door zijn dierbaar bloed. Dat is zeker, dat is waar, dat is de troost. Maar ook, hij is mijn eigendom. Hij is onze Heere, Jezus Christus. Zo begint het hoofdstuk 5 ook al. Wij de gerechtvaardigd zijn die door het geloof hebben vrede bij God. Door ons Heer Jezus Christus. Kijk, dan leggen we de handen des geloofs op hem. En dan zeggen we net als Thomas, mijn Heere en mijn God. Zo je aan hem vast te klampen. Nou, wat zegt je hart nou? gij zijt. Ja, dat staat er ook. Mijn God. Dat is God van mij. Gij zijt mijn God. Maar dan, u zal ik loof verhogen, uw majesteit. Mijn God, niets gaat u om te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. En laat dan iedereen de goedheid van de Heer loven. Want goed is het opper majesteit. Zijn goedheid gaat het alles te boven. En nu tenslotte. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Amen. Gaan we die psalm zingen. Psalm 118 vers 14. Gemeente, we willen onze voorbeden. Denk aan mevrouw Hoek van de Vagelstraat die ernstig ziek is. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een vreugde om in uw huis te zijn. De dichter heeft niet voor niets gezegd, laat ze hier een huis van vreugde druis. Voor Israëls grote opperheer. De zee met hare volheid bruisen, gij ganse wereld, geeft hem eer. Immers, u hebt ons het lam getoond, het lam van u, dat de zonden van de wereld wegneemt. En dat hebt u gedaan op een volmaakte wijze, zodat een ieder die in u gelooft, geen zonden meer heeft. Geen zonden meer in Jacob en geen overtreding meer in Israël. Geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ik zal niet meer op u toornen. Ik zal niet meer op u schelden. De schuld uws volks heb ge uit uw boek gedaan. O Heer, en als uw dood al van zulk een geweldig gewicht is geweest, hoeveel te meer uw leven. O, dan wil uw leven ons leven zijn. Jezus leven,
van mijn leven. Dan mogen we sterven aan het onze. En meer op uw lijken, Heer. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Vanuit de kracht van de levende Christus. Ik leef en gij zult leven. Heere, geef dat we op zo'n grote zaligheid acht hebben gegeven. Of het alsnog zullen doen. Laat het woord maar naklinken in onze harten. We mogen aan hen denken die hier niet waren, onze zieken. Thuis en in de ziekenhuizen, in verpleeghuizen, zorginrichtingen. We mogen bijzonder bidden voor mevrouw Hoek. Zuster der gemeente, ernstig ziek. Is de begeerte om aan u te worden opgedragen. Heere, gedenk haar naar lichaam en ziel bij. O, dat ze mag zien op die verhoogde Christus, die middelaar Gods en der mens. En je God is die niet alleen zorgt voor het lichaam, maar ook voor de ziel. O, dat ze het gehoord mag hebben, of alsnog zal horen, wat wilt gij dat ik u doen zal? En Heere, mag dan haar hart voor u opengelegd worden. Gedenk haar met haar man in deze omstandigheden. Ontferm u over hen beiden. Wij bidden het u alles uit loutere genade. Gedenk ons, Heere, ook het verdere van deze avond. Deze gemeente, oud en jong, klein en groot. Zou er van zegen gehoord mogen worden. Deze en die daar geboren. Of gesterkt. Bemoedigd ook. Vermaand. Opdat het allerheiligst en dierbaarst geloof in de Heer Jezus Christus meer en meer gefundeerd zal worden. In hem. Die zelf dat fundament is. Op welke dat gebouw door u gemaakt, bekwamelijk, dat wil zeggen met zorg en toewijding, samengevoegd wordt, steentje voor steentje, grote stenen, kleine steentjes. O Heer, mogen we door uzelf ingemetseld zijn. Gedenk al uw dienaren die gij hier uw woord laat prediken. Dat hun bediening tot rijke zegen mag zijn. Ontferm u over ieder van hen. En laat de gemeente in dat heil dat verkondigd wordt delen. Tot eer van uw grote naam. En tot zaligheid van zondaren. Vergeef onze zonden. Om Christus wil alleen uit genade. Amen. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Wij gaan zingen op Psalm 32, vers 6.
Nou, ik ga het. Oh ja, nou. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.